Goedemiddag. Kijk, ik wacht nog even tot jullie binnen zijn. Fijn dat jullie er ook zijn. Welkom allemaal hier in de kerk, maar ik denk dat er nog meer zijn die thuis meeluisteren. Hier of in andere delen van Nederland misschien wel. Meestal noemen we het de Zeeuwse en Vlakkeese zendingsmiddag. Maar we noemen het nu de Vlakkeese en de Zeeuwse zendingsmiddag. Want ja, we zijn hier op Vlakkee. Fijn dat jullie er ook zijn. We hebben in de gang afgesproken dat ik jullie allemaal Mirjam mag noemen. Hè? Dus jullie zijn van de meisjesclub Mirjam. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zullen vanmiddag ook iets bijdragen aan het programma. In verband met het geld voor het oud papieractie. Nou, dat zullen we straks allemaal wel horen. Ook de gasten die in ons midden zijn, Marielle en ook Ilse de Pater, hopen een bijdrage te leveren. En verder, we noemen elkaar meestal zendingsvrienden, hè? Zendingsvrienden. Nou, dat is ook zo. Want liefde tot de dienst van de zending, die brengt ons samen al zoveel jaren ook hier. Straks hoopt dominee Boeder de middag af te sluiten. Op dit moment leidt hij een dienst voor mensen met een handicap. Hij vervangt dominee Moens, die naar Zuid-Afrika gegaan is. Dus hij is er nu niet, maar hij hoopt er straks ook wel te zijn. We willen eerst gaan zingen uit Psalm 119, het zevende vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7. Ik wil een stukje lezen, zo staat het ook op het programma uit Efeze 3. Efeze 3, de eerste 9 versen. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaringen heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen en mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn der belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Tot zover. Enkele woorden over dit schriftgedeelte dat voor de kinderen denk ik niet zo eenvoudig was. Maar ik wil er een paar woorden uithalen die voor jullie wel bekend zijn en daar wil ik in iets over zeggen. Het eerste woord is in vers 1. Lees nog maar even mee. Om deze oorzaak ben ik Paulus en dan komt het, de gevangene. Paulus zit gevangen. Hij zit gevangen. Dat is wat. Gevangen om het evangelie. Wij niet. Wij mogen in vrijheid naar de kerk. We mogen in vrijheid thuis uit de Bijbel lezen. We zitten niet gevangen. Paulus wel. En als hij gevangen zit om het evangelie, dan zegt Paulus niet, oh, dan had ik het misschien beter niet kunnen preken. Nu zit ik gevangen. Nee, helemaal niet. Ook vanuit de gevangenis. doet hij er alles aan om het evangelie te blijven prediken door brieven te schrijven, bijvoorbeeld deze brief, geschreven vanuit de gevangenis, of ook zijn vrienden te ontvangen, aan wie hij dan ook weer het evangelie predikte, en die vertelden het ook weer door. Zijn hart was vol van verlangen om te preken. Komt dat? Omdat hij de Heere zo lief had gekregen. Hoe kwam dat? Omdat God hem zo lief had. Omdat hij Christus zo lief had gekregen. Waarom? Omdat Christus Paulus zo lief had, ook toen hij nog een vijand was. Ook toen hij de gemeente vervolgde. Christus had hem lief. Hij had zichzelf overgegeven in de dood. En nu wil Paulus zichzelf ook overgeven voor de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus. Ook al zit hij gevangen. Tweede woordje waar ik iets over wil zeggen is in het zesde vers. Daar lees ik namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en dan komt het en van hetzelfde lichaam. Nou, wat jullie lichaam is, dat weten jullie kinderen. Hè? Je armen, je benen, je hoofd, alles bij elkaar is je lichaam. En nu wordt Gods volk allemaal bij elkaar, over de hele wereld, die worden samen wel genoemd het lichaam van de Heer Jezus Christus. Het geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus. En als je in de tijd van bijvoorbeeld koning David naar dat geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus keek, dat waren allemaal Joden. Allemaal Joden. Keek je in de tijd van Naomi, toen kwam er ook een heidin, Rut, bij dat geestelijke lichaam van Christus. Eén heidin. Later nog een heiden, Naaman. Of nog een heiden, Ebed-Melech de Moor. Dat waren er maar weinig. Maar nu mag Paulus zeggen, nu is de tijd aangebroken dat bij dat geestelijke lichaam van Christus, bij het volk van God, ook heel veel heidenen mogen komen. En daarom moet het evangelie onder de heidenen gepreekt worden. En dat gaat nog steeds door. Het volk van God in 2021 bestaat uit mensen uit, ja, ook Nederland, ook Joden, en Guineërs, Ecuador, Nigeria, ja, welk land niet? Dat zijn er nog maar weinig. Waar het evangelie nog nooit gebracht is, dat zijn vaak gebieden, heel onbereikt. Maar het geestelijke lichaam bestaat uit mensen uit heel veel landen. Hoor ik daar ook bij? Bij dat geestelijke lichaam van Christus. Horen jullie daar ook bij? Het is fijn dat er zendingsvrienden zijn die zich ook het hele jaar door inzetten voor de zending. Dat wordt gewaardeerd. Maar daarmee horen we niet bij het geestelijke lichaam van Christus. Daar is hartvernieuwende genade voor nodig. Het lichaam van Christus. En dat geestelijke lichaam van Christus, dat groeit nog steeds. Er worden nog steeds mensen bekeerd. Dat moet ook. Dat moet ook. Omdat Christus' offer dat hij gebracht heeft zo volmaakt is. Daarom zal Christus zaad zien. En zal hij ook zendingswerkers inschakelen om de boodschap te brengen. En die boodschap die moet vrucht dragen. Wat een bemoediging voor het werk van de zending. Dat is het tweede woordje. Het eerste woordje was gevangenis, gevangen. Het tweede woordje is lichaam. En dan het derde woordje staat in vers 8. Zo noemt Paulus zichzelf. Mij de allerminste van al de heiligen. Als Paulus denkt aan al die mensen die hem meehelpen in het werk van de zending. Lucas en Timotheus en Titus en Onesimus en nog veel anderen. En hij vergelijkt zichzelf daarmee. Dan zegt hij dan, Timotheus is meer dan ik en Lucas is veel meer dan ik. En al die anderen zijn allemaal veel meer dan ik. Ik ben de allerminste. Ja. Nu zou je dat woordje na kunnen zeggen. Maar we begrijpen allemaal, het komt wel aan dat ik dat ga beleven. Wanneer ga ik daar iets van beleven dat ik de allerminste ben? Weet je wanneer? Als je gaat leren dat je de allergrootste bent. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat je leert dat je de allerminste van Gods kinderen bent? Als je de allergrootste bent, ja, als je de allergrootste zondaar bent. Als je dat wordt, de allergrootste zondaar, misschien wel het netste kerkmens van Flakkee. Het trouwste in de dienst van de zending, maar in het licht van God de Heilige Geest. Dan word je de grootste van de zondaar. Een overtreder van de wet. Een verachter van het evangelie. En zulke mensen hebben we heel graag als sollicitanten voor de zending. Begrijpt u wel? De minsten. Maar die door God geroepen worden om te mogen dienen in Gods koninkrijk. De allerminste. En dan nog één woordje, ook in vers 8. Ik lees vers 8 en dan leg ik nadruk op dat woordje. Mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zou jij, dat woordje rijkdom van Christus vanuit je hart kunnen uitleggen? Niet vanuit een boek, niet vanuit wat opa vroeger zei, maar vanuit je eigen hart. De rijkdom van Christus. Dan geloof ik dat je dat woordje onnaspeurlijke erbij zult zetten. Want als de rijkdom van wie Christus is voor een arme zondaar in het hart verklaard wordt, dan is dat zo groot, zo breed, zo lang, zo hoog, zo diep. Het is onnaspeurlijk. En dan ga je er wel naar verlangen. Om door de leiding van de Heilige Geest die rijkdom te mogen gaan naspeuren. Van kribbe naar kruis. Maar ook in zijn opstanding, zijn hemelvaart, in zijn zitten ter rechterhand Gods. Toe, zeg het eens. Mag u daar wel eens wat van naspeuren? Heb u die gang wel eens mogen volgen door het geloof? Dan zult u ook weten waarom hij die rijkdom heeft willen verdienen. Om de armoede, die dodelijke armoede van ons Adams bestaan, over te nemen, genadig te verzoenen. En als die rijkdom het hart mag gaan verlichten, oh, dan gaat de mond ook overstromen. In het gezin, in de schoolklas, voor de meisjesclub, op de catechisatie, misschien wel in het hospice als je daar je dienst doet, of op andere plaatsen. Dan zal er ook de begeerte zijn dat anderen die Gods woord niet kennen, dat woord ook mogen leren kennen. En misschien zeg je dan wel in stilletjes, Heere, als u dan mij ook gebruiken wil, wilt u mij dan maar roepen, door uw woord en door uw geest. We gaan zo samen zingen. Eén ding moet ik nou wel zeggen, want in het gebed heb ik de Heere ook gedankt dat er in Albanië iets gebeurd is. Hebben jullie dat gehoord? In Albanië zijn de twee leden van de gemeente zijn toegelaten om evangelist te worden. Dat is gebeurd afgelopen ruim anderhalve week. Is er visitatie geweest in Albanië. Dominee Maljas was er ook bij. En toen zijn er twee leden van de gemeente zijn er gesprekken mee geweest. En die mogen nu de opleiding tot evangelist gaan volgen. Ik noem de namen even, Ilse, die kennen ze natuurlijk nog heel goed. Felix en Clement. We hebben ze daar ook ontmoet in Albanië. En we zijn daar verheugd over en we hopen van harte dat het ook in de gunst des Heren mag zijn. Zodat ook die Albanezen zelf verdere opleiding krijgen. En dan ook daar in de gemeenten mogen dienen of misschien een nieuwe post. Dat is natuurlijk nu allemaal nog niet bekend. Maar we zijn wel blij dat we dit kunnen bekendmaken, want dit wisten jullie nog niet. Dit wist nog niemand. Dus het is echt een verrassing voor deze Zeeuwse zendingsmiddag. Nu gaan we dus samen zingen. Psalm staat op het programma. 86 vers 5 en 6 in de berijming van Dateen. En daarna is het woord aan jullie, naar de psalm. Terwijl jullie naar voren komen, zal ik nog één ding even zeggen voor de luisteraars. Straks wordt bekendgemaakt het geld wat in de afgelopen jaar is opgehaald voor het oud papier. En het doel was, dat was vorig jaar is dat bekendgemaakt, de opleiding van evangelisten in Albanië en in Ecuador. Dus de theologische opleiding. Nou, juist daarom zijn we zo blij dat we nu konden bekendmaken dat er twee evangelisten zijn aangenomen. En de vorig jaar is gezegd dat we hopen dat er dit jaar 175.000 euro opgehaald wordt. En ik ben heel benieuwd hoeveel geld jullie bij jullie hebben, meisjes. Of jullie inderdaad 175.000 euro bij jullie hebben. Dat zou natuurlijk wel heel prachtig zijn als dat zo is. Nou, dat gaan we horen.
Ja? Ja, hij doet het. Dan willen we u een paar vragen stellen. En met het goede antwoord worden om de beurt de cijfers omgedraaid. Zodat uiteindelijk het bedrag bekendgemaakt wordt.
Ik vind dat erg spannend, want vorig jaar wist ik twee vragen wist ik niet. Dus oef. Dus eigenlijk durfde ik niet eens hier naartoe te komen. Maar ja, we zullen het maar gaan proberen, hè?
De eerste vraag is, hoeveel projecten heeft de ZGG?
Hoeveel projecten? Je bedoelt niet hoeveel zendingsvelden.
Nee.
Maar hoeveel projecten? Poeh. Hoeveel projecten? Nou, ik heb één voordeel heb ik. Meneer Van Grol is hier in ons midden. Voorlichter van de zending. Hoeveel projecten? Mag ik even spieken? Ja, dat zijn er zoveel projecten. Er is een compleet projectenboekje. Ja, misschien wel 45.
Nee, of het gaat wel over de zendingsvelden dan, denk ik.
Oh, hoeveel zendingsvelden?
Dat denk ik dan.
Oh, nou, dan is het ietsjes eenvoudig. Want je hebt natuurlijk Ecuador, je hebt Albanië. Je hebt Papua, het is niet echt een zendingsveld, maar een zusterkerk. Maar die rekenen er gewoon bij. Je hebt Oost-Azië, dat is China. Je hebt Cambodja, je hebt Guinea. En je hebt Nigeria en je hebt Albanië. Dat zijn er 8. Je kijkt me aan dat het niet klopt. Oh, Albanië zegt ik 2 keer. Oh, goed, goed.
Heel goed.
Dan zijn er 7.
7, ja, dat klopt.
Goed dat je me helpt. Bedankt. Ik krijg straks een snoepje, denk ik, als ik erbij ben.
Dat klopt, ja. Nou, dat is cijfer achter de komma, daar beginnen we mee. Dus het blijft nog even een beetje spannend.
Onze volgende vraag voor u is, hoeveel vacatures heeft de ZGG nu?
Als ik het goed heb, staan er op de website 2. Maar ik heb in het gebed ook gezegd dat er eigenlijk ook... Eigenlijk zijn er ook vacatures voor zendingspredikanten. En dat zijn er wel 3. Dus ja, dan kom ik op 5. Maar op de website staan 2, zoals ik het zei, 2 vacatures op dit moment voor evangelisten.
En nou hebben wij de 3 staan, dus...
3? Ja. Een beetje gemiddeld is
ja,
dat.
Ja, zullen we dat maar onthouden inderdaad, ja.
Welke twee vrouwen zijn in april gestart met een opleiding bij de ZGG?
Nou, de ene is in ons midden, Marianne Heidekamp. En de andere is Wieneke van Horsen. Ja, die is aangenomen voor Cambodja.
Dat klopt, ja.
Ja, dan krijg ik maar een komma voor dit goede antwoord. Ja, ja.
Hoe heet de hoofdstad van Albanië?
Weet jullie dat? Ik weet het, maar weet u het ook? Met een T, hè? Ja, Tirana. Tirana.
Hoeveel jaar wordt er al zending gedaan in Albanië?
Hoeveel jaar dat? Ik dacht 1995. Als ik het goed heb. En dat zou dan 26 jaar zijn. 1995. Ik dacht het maar. Het was nog wel voordat ik zelf in de zending kwam. Oh, 92. En mevrouw De Pater heeft in Albanië gewerkt, dus die 92, 95. Hoeveel? 30 jaar. 30 jaar? 30
ja,
jaar.
30 jaar inderdaad.
We zijn er dichterbij dan ik.
En wanneer is de ZGG in Albanië begonnen?
Maar net kreeg ik de vraag, hoe lang is er al zendingswerk in Albanië? Ja. En nu, hoe lang is...
Wanneer is het begonnen? In welk jaartal?
De ZGG.
Oh, maar net was er dus het zendingswerk ook van andere landen. Ja. Nou, in ieder geval, één ding weten jullie zeker. Ik heb de vragen niet van tevoren gekregen om...
Ja, wij hebben ze van tevoren papier gekregen, dus vandaar.
Ja, toch 95?
Bijna, 94.
94. Ja.
Hoe heet de nieuw benoemde zendingswerker in Albanië?
De nieuw benoemde werker. Ja, even kijken hoor. Nieuw, hè? Ja, natuurlijk. Ik zat even te denken aan de vorige, maar dat is ook alweer eentje geleden. Dat is Peter Hout.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik heb al €2898,14 bij elkaar gespaard.
Huh? Dat is spannend. Onze volgende vraag. Kunt u 4 van de 6 zendingswerkers noemen die werkzaam zijn in Albanië? 4 van de 6.
4 van de 6. En dan, daar is Henk Visser met zijn vrouw, met Marian. Je hebt daar van Schothorst, Willemieke van Schothorst. En je hebt in Albanië Pieter van Ooyen met zijn vrouw. Nou, nu komt dus inderdaad Peter Hout. En ik zat even te denken... Kom, ja, Zoetewij, Zoeteman, weet even met de voornaam, Gerdine.
Gerdine, ja.
Gerdine Zoeteman, ja. Ja. Kijk, en dat laatste getallen, dat is, hè.
En de laatste vraag, van wie wordt nu het commentaar van de Bijbel vertaald in het Albanees?
Voor wie?
Of van door? Wie, het commentaar van de Bijbel van wie wordt nu vertaald?
Van Matthew Henry.
Goed.
Nou, ik zei net, ik ben benieuwd of jullie meer geld bij jullie hebben dan €175.000, maar volgens mij klopt dat, want die tweede is een 9. 192.898.14. Weet jij het nog uit je hoofd? Of iemand anders? Wat zei ik nou net? Welk getal zei ik net, meisjes? Jullie kunnen het niet zien, dan heb ik een vraag aan jullie. Weet iemand het? Ik zeg nog één keer en mag iemand het nazeggen, wie het weet. 192.898,14. Wie durft het te zeggen? Iedereen mag hoor. Moeilijk hè? Zo'n enorm bedrag. 192.898,14. Hè? Nou, heel bijzonder. Heel fijn. En het is allemaal bij elkaar gesjouwd door oud papier. Het is wat. Dus als jullie nou je snoeppapiertjes goed bewaren, dan heb je misschien volgend jaar nogal meer geld. Dat is ook een oud papier, hè? Nou, hartelijk bedankt. Want ik mag nog een paar getalletjes mag ik noemen. Want er is in Zeeland en Flakkee wordt er oud papier bij elkaar verzameld. Maar er zijn ook kringloopwinkels... En eentje staat er in Middelburg. En die heeft tot nu toe in 2021 330.000 euro overgemaakt. Er staat ook een kringloopwinkel in Goes. Die heeft tot nu toe 145.000 euro overgemaakt. Eigenlijk is dat bedrag nog hoger, maar ze hebben een flinke lening afgelost. Dus daardoor dan lijkt het bedrag iets minder. En meneer Slabbekorn verzamelt al jaren oude metalen met zijn medewerkers. En dat is tot op heden toch ook goed voor 9.000 euro. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En het oud papier ophalen gaat natuurlijk door. We hebben het net al gehoord, er zijn weer nieuwe zendingswerkers aangenomen. Eigenlijk best veel. Afgelopen jaar, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Die moeten allemaal opgeleid worden. Taalstudie. Als je bijvoorbeeld naar Guinea uitgezonden wordt, ja, dan moet je eerst Frans leren. Dus dat is al een studie op zichzelf. En daarna heb je na zo'n opleiding van de zending. Dus ja, dat kost natuurlijk allemaal best heel wat geld. En dat is het doel voor volgend jaar. Het doel heet uitgaan om te dienen. Nieuwe zendingswerkers in opleiding. Dat woordje dienen, hè, dat staat vaak in de Bijbel. Handelingen 20 wordt het ook genoemd. Het dienende in alle ootmoedigheid. En in het bijzonder gaat het over vier zendingswerkers die in opleiding zijn. Dat is voor familie Baan, die zijn in opleiding voor Guinea. Familie Cardol, die zijn ook in opleiding voor Guinea. Mevrouw Marielle Heidekamp, ook in opleiding voor Guinea. Dat is heel bijzonder, hè? Het is een tijd geweest dat er maar heel weinig werkers in Guinea waren. Maar we mogen opmerken, de laatste paar jaar heeft de Heere gegeven dat er echt veel mensen voor Guinea mochten worden aangenomen. En dan ook voor mevrouw Truus Verwij, die is inmiddels al uitgezonden naar Ecuador, maar die volgt daar nog in de hoofdstad Quito de opleiding Spaans. Dus die nemen we er ook bij. En, ja, ik schrok een beetje van het streefbedrag, maar dat hebben de zendingsorganisaties zelf aangegeven. Hier gaan wij voor het nieuwe jaar. 250.000 euro. Ja, dat hebben wij als zendingsbureau niet opgelegd, maar dat zeggen ze zelf. Dit gaan we proberen. Nou, als het minder is, dan zijn we natuurlijk ook dik tevreden. Maar ja, het is natuurlijk altijd prachtig als het streefbedrag gehaald wordt. Natuurlijk nog wat onzekere corona. Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat ook in coronatijd het ophalen van het oud papier soms even stil lag. Maar daarna ging het weer met dubbele moed, ging het verder. En we hopen van harte dat het allemaal weer schakeltjes mogen zijn. Ook in de dienst van Gods Koninkrijk. Dan gaan we nu samen nog zingen. En daarna volgt er een vraaggesprek van onze nieuwe voorlichter met mevrouw Marielle Heidekamp over haar opleiding en uitzending. Dus na het zingen kunnen jullie naar voren komen en dan krijgen jullie het woord. En dan zal het programma ook zo verder zijn vervolg hebben. Eerst gaan we nu zingen op Psalm 72, vers 5 en ook vers 11.
Ja, goedemiddag luisteraars en ook u die hier aanwezig bent. U heeft net gehoord van de dominee dat het zendingsdeputaatschap in de afgelopen tijd, het afgelopen jaar, gelukkig heel veel nieuwe mensen heeft mogen aannemen. Jarenlang heeft Zendingen van de Gemeente vacatures gehad in Guinea. Op dit moment zijn er geen vacatures meer in Guinea. En dat stemt toch tot verwondering. Want hierin kunnen we ook zien dat de Heere nog wil doorgaan met zijn werk. Nou, vanmiddag ga ik in gesprek met Marielle Heidekamp. Zij is in opleiding bij ZGG en hoopt te zijner tijd naar Guinea af te reizen. Ze gaat ons daar van alles over vertellen. En zelf mag ik als voorlichter werkzaam zijn bij de zending van de Gereformeerde Gemeente. Nou, gaan we gewoon maar een gesprek aan en u mag meeluisteren in het gesprek wat wij met elkaar hopen te hebben vanmiddag. Marielle, misschien kun je iets vertellen over jezelf en over het werk wat je deed voordat je werd aangenomen bij ZGG.
Ja, dat is goed. Ik ben dus Marielle Heidekamp. Uit Zoetermeer kom ik vandaan. Ik ben 39 jaar. En voordat ik aangenomen ben, werkte ik in het onderwijs. Eén dag of anderhalve dag op de basisschool als leerkracht. En de rest van de week was ik docent muziek op de PABO in Gouda, Driessen Educatief. En was een hele mooie combi, deed ik heel graag. Genoot ik ook heel erg van, contact met de studenten en de kinderen. En daarnaast had ik ook nog verschillende vrijwilligerswerkzaamheden. Bij het Kompas, evangelisatiepost in Scheveningen bijvoorbeeld. Wat koren dirigeerde ik en zo. Dus ik had genoeg te doen.
Ja, dankjewel. En kun je iets vertellen over je sollicitatie bij de zending van de Gereformeerde Gemeente? Hoe ben je tot deze stap gekomen?
Ja, dat is goed. Dat is een goede vraag, een mooie vraag, ook wel persoonlijk. Maar dat geeft niet, dat is goed. Het is eigenlijk dat ik al van jongs af aan wel een beetje met zending bezig was, belangrijk vond. Als de Paulus kwam, dan las ik hem echt van voor tot achter helemaal uit. En ergens had ik wel zoiets van, wie weet, heeft de Heer ook een taak ooit in het zendingswerk, maar goed, je doet gewoon wat je hand vindt om te doen. Dus ik heb alle dingen gedaan die ik deed. En eigenlijk voorjaar 2020 denk ik dat het best wel concreter werd. En dat ik merkte in preken of op de zendingsdag of dingen dat ik dacht van hey, het komt dichterbij. En het lijkt of de Heer echt mij persoonlijk aan het roepen is. Ik ging er ook met mensen over praten, mijn moeder en vriendin. Maar ik was zo bezig met mijn werk en alles wat ik deed, dat ik dacht, maar nu is het eigenlijk nog niet, dacht ik dan, handig of de tijd. Want ik ben hier gewoon echt nodig. Maar goed, in de zomer vorig jaar kwam dus de vacature voor zendingswerker Guinea op de site. En ik bekeek die site best vaak eigenlijk. En ja, de dingen die daar stonden als eisen en überhaupt Guinea, dat had best wel betrekking op wat ik deed en zo. Dus ik dacht, dit is wel echt een hele mooie vacature. En hij kwam ook soort van naar binnen. Van ja, deze mensen die als moslimgemeenschap daar, moslimland, kennen de Heer Jezus gewoon niet. Ik was wel bekend met West-Afrika, want ik kwam regelmatig in Gambia al vanwege mijn werk op de PABO. Gewoon puur voor het PABO lesgeven daar. Dus ik wist al dat de mensen daar heel erg gehoorzaam hun moslim dingen doen. Maar dus eigenlijk gewoon verloren gaan, omdat ze de Jezus niet kennen. Dus die vacature Guinea, daar ben ik toen in de zomer best heel erg veel mee bezig geweest. Ook in het gebed van Heren, wat wilt u nu? Moet ik hier iets mee of niet? Maar wilt u het vooral zelf duidelijk maken? Want ik kan zelf wel iets kiezen, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Dan zonder zijn zegen gaat het niet. Maar ja, goed. Het leven ging weer verder. En ik dacht inderdaad van, het is nu eigenlijk gewoon nog niet de tijd. Ik ben nog nodig, hier en daar en overal. En dus, nee. Maar ja, het liet me toch niet los. En ik kan wel denken dat ik overal nodig ben. Maar ja, op een gegeven moment ook met een preek van het eerste gebod. Het zijn eigenlijk op dat moment ook toch een soort afgoden die ik zelf dan heb. Die ik veel belangrijker stel dan wat de Heer zegt. En eigenlijk vorig jaar, afgelopen voorjaar, werd dat steeds meer ook een nood of een worsteling in je gebed. Van Heren, moet ik nu wel of niet? En ik weet het gewoon niet goed. Wat wilt u zelf spreken? Want als ik zelf het zendingsbureau ga bellen van ik wil graag solliciteren, dan komt het van mij vandaan. En ik wilde echt dat de Heer zelf ook riep. En ik was er 1 week heel veel mee bezig, in mijn gebed ook. Spreekt u alstublieft zelf. En toen hadden wij zondags een preek, leespreek. Onverwachts, want het was toen zo'n die sneeuwzondag dat de dominees niet meer konden reizen en zo. Dus we zouden eigenlijk een predikant hebben, maar die kon niet komen, dus er was een leespreek ingelast. En die ging dus over de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Dat een vader zijn zoon oproept om te werken in zijn wijngaard. En de punten van die preek waren eigenlijk de zoon die nee zei en ja deed. De zoon die ja zei en nee deed. En de zoon die ja zei en ja deed. En ik voelde mij heel erg die zoon, zeg maar, die ja zei, maar nee deed. Ik liep al een jaar lang, had ik het met mensen over dat ik, met een aantal mensen erover, dat ik denk dat ik roeping heb. Maar er gebeurt gewoon niks. En ik denk dat ik nodig ben hier en daar en overal. Terwijl de Heer me roept, dan moet ik naar luisteren. Nou ja, dat was een hele worsteling om zeg maar die afgoden ook weg te doen. En toen, die zondag, kwam dat dus heel erg naar buiten en naar binnen toe. En 's maandags heb ik het zendingsbureau ook gecontact. Toen las ik 's morgens in mijn dagboekje precies nog van Jacob en Rebecca, dat de Terafim weg moet. En toen schreef die dominee ook van, mensen, doe je afgoden nu weg. Toen dacht ik, oké, ik deed mijn dagboek dicht en ik heb gelijk de ZGG gemaild dat ik graag een gesprek wil. Nou ja, en toen is het eigenlijk helemaal gaan rollen. En ja, de Heer heeft het echt zelf steeds weer zetjes gegeven om het te laten gebeuren. Ik dacht zelfs toen nog dat ik pas over 3 jaar of zo zou gaan solliciteren. Maar goed, de Heer heeft het geregeld dat ik nu al aangenomen ben, toch? Veel afleren en vooral gehoorzamen. Ja.
Dus je moest wel een beetje losgemaakt worden, om het zo maar te zeggen.
Ja, toch wel. Ja. Ja. Er is liefde voor het werk, maar je denkt dat je overal nodig bent. Maar de Heer die wil graag dat je werkt waar hij denkt dat het nodig is. En op het moment dat dat dan duidelijk wordt, geeft het ook ontzettend blijdschap. En heel veel rust. Echt heel veel rust. Van ja, dit is echt wat de Heer van mij vraagt. En dan is het eigenlijk ook ineens niet meer zo moeilijk om dan dat andere los te laten.
Anders is het ook goed. Ja. Ja, maar goed, nou ben je wel in een voorbereidingstraject terechtgekomen. Er komt heel wat op je af. Er moet van alles gebeuren, je moet talen leren. Kun je iets vertellen over dat traject waar je nu middenin zit?
Ja, ik ben dus echt 1 september, afgelopen 1 september begonnen. En ja, het is heel divers wat we allemaal mogen doen. We hebben modules die vooral theoretisch zijn, waarbij je veel boeken mag lezen. Dan gaat het bijvoorbeeld over missiologie. Dus het nadenken over de zendingsopdracht zelf. Waarom bedrijven we eigenlijk zending? Waar komt dat nou vandaan? En dan ontdek je bijvoorbeeld dat eigenlijk het Oude Testament ook al helemaal vol staat met zendingsopdrachten. Maar ook, hoe ga je dat doen als je daar komt? Wat doe je dan als eerste? En vooral weer, hoe deed Paulus dat eigenlijk en hoe deed Petrus dat? Dus daar worden we heel veel in onderwezen, theorie. Maar ook praktische dingen. Dus we mogen meelopen op een garage met gewoon onder een auto liggen en leren hoe dat allemaal werkt en zo. Of veiligheidscursussen over hoe je om moet gaan met onveilige situaties. En ja, dat je daar ook gewoon dat moet ondergaan om dan vervolgens adequaat te reageren en zo. Het is heel divers.
Ja. Marielle die gaat straks ook rondrijden natuurlijk in Guinea. En dan moet ze ook wel een band kunnen verwisselen van de auto.
Ja, je kunt geen ANWB bellen of zo van help eventjes. Dus,
nee, zeker.
Ik hoop dat het niet nodig is, maar goed. Enige kennis is handig misschien.
En Nederlands spreken ze natuurlijk niet in Guinea. Hoe gaat dat zometeen? Hoe ga je je verstaanbaar maken?
Ja, voor Guinea is dat natuurlijk best wel een langer traject. De dominee zei het net al. In Guinea spreken ze over het algemeen Frans. Dus ik ben nu al begonnen met Franse lessen hier in Nederland. En ik hoop dan straks, als het voortraject in Nederland klaar is, half februari waarschijnlijk, naar Frankrijk te verhuizen. Om daar de Bijbeltaalschool te volgen. En dus helemaal met het Frans bezig te zijn. Ja, hoe lang dat zal duren, dat hangt af tot wanneer je het goede niveau hebt. Maar als ik dan eenmaal in Guinea hoop aan te komen, dan heb ik nog steeds 1 of 2 jaar taalstudie om de lokale talen te leren. Het Susu en of het Mogovin, dat is nog niet helemaal duidelijk welke ik mee moet beginnen. Maar ja, dat is gewoon best een lang traject. Maar het is wel heel belangrijk, denk ik, dat je ook hun eigen taal zoveel mogelijk probeert te spreken. Omdat ja, de boodschap die je mag verkondigen gaat ook vooral door middel van taal. Natuurlijk ook door je levenshouding, maar uiteindelijk, ja, het woord, dat is natuurlijk ook in de Bijbel. De Jezus wordt vergeleken ook met het woord. Dus daarom is dat ook heel belangrijk om dat toch in te investeren.
Zeker. Je hebt ons iets verteld over de worsteling die je hebt ervaren. En ook over de blijdschap die het gaf toen de Heer duidelijkheid gaf, mocht geven, wilde geven. Maar nu zit je in het traject en ja, dan gaat alles veranderen. Je had verschillende koren die je dirigeerde. En ja, je moet overal een punt achter zetten. Je moet iedereen opbellen en zeggen, het is nu klaar. Wat vind je moeilijk nu, ook in deze voorbereidingsperiode?
Nou ja, ik vertelde al, ik genoot heel erg van alles wat ik deed. Het was ook goed, veel ook van de Heer gekregen om dat te mogen doen. Maar dan toch op een gegeven moment komt dat punt van dat niet belangrijker stellen dan de roeping van God. Dus ik vond dat echt een hele grote worsteling. Maar ook de Heer heeft echt wel door zijn woord daar ook gesproken van, al ga je door het water, al ga je door het vuur, ik ben erbij. En zo voelde dat een beetje. Nou, op een gegeven moment geef je dan daaraan over. En dat geeft wel echt heel erg rust en blijdschap, dat zei ik net ook al. Dus dat is wel echt vanaf dat moment gewoon heel tijd gebleven. Maar goed, je moet het wel gaan vertellen aan op je werk. En alle mensen die je, waar je wat iets mee deed. En dat vond ik best wel lastig ook, ja. Maar goed, je wil het ook wel graag doen. En dan is het ook wel weer verwonderlijk als je dan merkt hoe de mensen reageren. Natuurlijk vinden ze het jammer. Maar ze willen je dan ook graag afstaan aan dat werk. En ze willen je daar ook bij helpen om dat zo goed mogelijk te doen. En dan zie je ook wel dat de Heer echt geen half werk doet. En dan wordt dat ook wel steeds bevestigd.
Ja, gelukkig dat het niet van ons afhangt, ja, het werk. Zeker. Dat hij het doet, zeker. En wij als thuisfront, ja, de zending heeft het mandaat gekregen vanuit de synode om zendingswerkers uit te zenden. En je gaat dus namens ons straks naar Guinea. Namens ons als thuisfront. Hoe kunnen we je steunen straks als je in Guinea bent?
Ja, het is misschien een beetje iets wat je heel vaak al hoort. Maar het is denk ik wel echt een kern. En dat is in het gebed. Ja, ik hoop natuurlijk naar Guinea te gaan. En het is een land waar de islam en de moslim gewoon volop aanwezig is. Daarnaast ook best wel het animisme. Dus het heidendom geloof. Het geloven in voorouderverering. En de duistere macht is daar echt gewoon aanwezig. En daar ga je je dan in begeven. En ja, de duivel wil ook niet dat je mensen van hem afhaalt om in de Heer Jezus Christus te gaan geloven. Dus dat spanningsveld, daar ga je naartoe. En daar is echt het gebed voor nodig. En ik weet ook gewoon, en ik merk het nu ook al, hoe belangrijk het is dat het gebed dan ook gebruikt wordt om daartegen te strijden. Dus dat is denk ik een hele belangrijke om te doen als thuisfront, dat je concreet ook bidt. In het algemeen voor de zendingswerkers, maar ook gewoon benoemde dingen concreet. En ja, als het goed is, hoop ik dat iedereen ook die zendingsdrang of de zendingsbehoefte ervaart en dus in het gebed echt een plek geeft. Dus dat is denk ik een hele belangrijke, want het gebed is gewoon echt een krachtig wapen. Dat leert de Heer ons al zelf in zijn woord. En ook voor nu in de opleiding is dat ook goed, dat je voelt dat er met je meegebeden en gestreden wordt. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En daarnaast, ja, we hoorden het net ook al, het Guineese team is een groot team. Dus ja, die mensen moeten ook allemaal wonen, leven. Wij mogen onze opleiding doen, het kost ook allemaal geld. Dus dat is denk ik ook natuurlijk een belangrijke factor om in mee te leven. Maar dat gebed is denk ik wel echt heel belangrijk. En ook gewoon elke dag. Als je gaat eten, en benoem het maar. Laat het maar aan de Heren merken dat je zelf hier in Nederland, in onze goede welvaart, daaraan denken. Want dan zal de Heren dat ook zegenen.
Ja, mooi dat je dat zegt. William Carey die zei dat ooit is van zijn zussen. Toen die aan het eind van zijn leven was, toen zei William Carey, ik weet niet wie er meer voor het zendingswerk heeft betekend. Mijn zus of ikzelf. Ik denk mijn zus, want ze heeft niet afgelaten om voor het zendingswerk te bidden. En dan was zijn zus verlamd, lag op bed. En deed dus niet anders dan de Heere vragen om een zegen voor het zendingswerk. Dat is een bekend verhaal. Hoe belangrijk is het gebed ook voor zendingswerkers? Ja. En nu, waar ga je straks wonen? Je huisvesting, daar zijn we ook nog wel even nieuwsgierig naar. Hoe gaat dat? Staat er een villa voor je klaar? Of hoe zit dat?
Nou, ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk ook heel erg nieuwsgierig naar ben. Of, nou ja, heel erg, maar ik weet het ook nog niet. En we weten het eigenlijk nog niet. Duurt natuurlijk nog best een poosje voordat ik naar Afrika hoop te gaan. Vanwege de vooropleiding, de taalkursus en zo. Ze hebben 3 plekken in Guinea waar ze al werken. In Boké, dat is meer een beetje een stadachtige omgeving. Garama is dorps en Kolia ook wel. En waarschijnlijk ga ik een taak krijgen die iets wat boven plaatselijk is. Dus ja, het zal denk ik 1 van die 3 plaatsen worden. Maar het is nog niet bekend.
Ja, je hebt het over de taak, het werk wat je straks mag gaan doen. Weet je daar iets meer van of is het nog allemaal een beetje duister?
Het is nog behoorlijk open. De vacature is ontstaan vanuit behoefte vanuit het team voor bepaalde taken. Dat is best een hele lijst, heb ik gehoord, dat is. Dus daar moet ook gewoon goed naar gekeken worden van wat is goed om mee te beginnen als eerste. Dus dat is ook nog heel divers. Eén ding die misschien wel leuk is om even te noemen, is wat ook in de vacature stond. En dat is bijvoorbeeld dat ze graag willen dat de vertaalde Bijbel, ze zijn nu de Bijbel in het Mokofin aan het vertalen. En in het Susu is die er al. Maar dat vertaalde Bijbelstukken op muziek gezet worden. Het West-Afrikaanse volk is niet echt heeft niet echt een leescultuur. Terwijl je toch wil dat ze die woorden horen en ook in hun hart opslaan. En door te zingen kan dat natuurlijk goed. Dus dat zal waarschijnlijk 1 van mijn taken worden, dat ik ook daar me mee bezig ga houden. Om dus stukjes vertaalde Bijbel zo op muziek te zetten dat ze het kunnen zingen terwijl de dames hun was aan het doen zijn enzovoort. En op die manier Gods woord leren kennen. Nou ja, dat is natuurlijk wel iets wat mij aansprak vanwege mijn muziekachtergrond. Maar het is ook wel mooi om te doen. Maar ik weet nog niet hoe of wat.
Nou, we gaan er in de toekomst vast nog veel meer over horen. Ja, hartelijk dank voor het feit dat we wat vragen mochten stellen aan je. We wensen je Gods zegen toe, ook tijdens de verdere opleiding. Straks ook in Frankrijk en ook straks in Guinea. We hopen dat de Heer met je wil optrekken en dat Hij deuren wil openen en dat Hij zijn zegen eraan wil verbinden.
Ja, juist. Bedankt.
Dan gaan we nu verder met het programma. En staat er op het programma dat er een vertelling is, gaan we mevrouw De Pater voor uitnodigen. Ze zit er al helemaal klaar voor. Dus u krijgt het woord.
Hoor al iemand. Oh. Doet dit? Ik hoorde al iemand fluisteren. Nee, we moeten nog zingen. Dus dat gaan we eerst doen. Psalm 96, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere. Zingt aarde, zingt dien God ter ere. Looft Heere naam met hart en mond, vermeld zijn heil op het wereldrond. Dat dag aan dag zijn roem vermeren. En ook vers 2. Psalm 96, vers 1 en 2. Dat klonk mooi uit Psalm 96, vers 2. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer. Dat mag ook in Albanië gebeuren. En daar gaan we vandaag een verhaal over horen. Verhaal over Alexi. Wat een sjouw vandaag. De hele dag bossen olifantengras verzamelen. In het dal bij de eerste heuvel. Zo noemt Alexi dat. Want deze heuvel staat vlak voor hun huis. Want rondom Delphine zijn meerdere heuvels en ook hogere bergen. Maar deze staat daar. En En ze hebben vandaag al heel wat bossen gras verzameld die nodig zijn voor vader. Blijf jij maar hier, zegt Alexi tegen zijn broer Nico van 5. Dan ga ik nog een paar bossen halen en straks komt vader met de ezel en dan kunnen we alle bossen weer naar huis brengen. Alexi vindt zijn vader erg knap, want van die bossen, van dat lange stevige gras, lijkt wel een beetje op bamboestengels, daar maakt vader parasols van voor de restaurantjes in Saranda. De dikke stok voor de parasol, daar zorgt vader voor. Maar voor dat gras wat dan vastgebonden wordt, zodat dat dak van die parasol er prachtig en stevig uitziet, daar moeten de jongens voor zorgen. En daar zijn ze vandaag zo hard aan het werk voor geweest. Want de mensen in de restaurantjes die buiten zitten, die hebben natuurlijk schaduw nodig. Want de zon die brandt die schijnt heel veel in Albanië. Het is daar heel warm. Maar Alexi kan eigenlijk ook wel wat schaduw gebruiken. Jongen, zo'n warme middag en al dat gesjouw. Maar gelukkig, vader is daar al. Met de ezel en op die grote draagstokken leggen ze die bossen gras neer. En Nico zijn broertje helpt ook en vader helpt. En dan kunnen ze naar huis. Zou vader nu trots op hem zijn? Zal hij dan zeggen, je bent mijn grote zoon? Want daar verlangt Alexi wel naar. Om goed voor vader te zorgen. Ze gaan naar huis. Hun huisje is maar klein. De meeste huisjes rondom bij hun zijn niet groter. Als je extra ruimte nodig hebt, dan pak je gewoon een paar grote stokken en een stuk plastic. Dan heb je een afdakje, dan kan je er weer wat spullen kwijt. Ze wonen namelijk in een echte Roma-wijk. Ze noemen hen ook wel zigeuners. Maar eigenlijk is dat niet waar. Want ze zijn geen rondzwervend volk. Heel vroeger wel, maar de meeste mensen wonen nu al heel lang in deze wijk. Hun familie ook. Oude oma leeft niet meer, maar Alexi weet nog heel goed dat ze ook bij hun in huis woonde. Toen was het helemaal krap in huis. Ze hebben maar 2 kamertjes. 1 slaapkamer met een groot bed. En dan nog de kamer waar ook de keukentje is. En daar is een slaapbank. S'avonds leggen ze de matras die achter de slaapbank staat, die leggen ze dan op de grond. Zodat daar ook weer de broers kunnen slapen. Ze zijn met veel mensen in hun kleine huisje. Vader, moeder, Andoni, zijn broer van 13. En Alexi en Nico, ja, en natuurlijk Kaka. Kaka is de andere vrouw van vader. Ze heeft geen kinderen en eigenlijk vinden Alexi en Nico haar helemaal niet zo'n aardige vrouw. Maar gelukkig is ze een paar weken geleden weggegaan, want ze woont nu met een broer van vader. Nou, wat een rust zeg. Er was zoveel ruzie in huis met Kaka erbij. Nu zingt moeder weer wat meer, terwijl ze aan het rijgen is met de kraaltjes voor de armbandjes. Ja, want dat doet moeder heel graag, want die kunnen dan verkocht worden in Griekenland voor de toeristen. En 1 armbandje met al die kraaltjes erop, daar krijgt moeder 16 lek voor. Dat is eigenlijk 13 eurocent. Maar die opkoper, die verkoopt ze weer in Griekenland. En daar betalen de toeristen 3 euro voor. Dat is natuurlijk veel meer. Maar ja, toch gaat moeder door met dit werk. Want als je 10 armbandjes hebt geregen, dan krijg je toch 160 lek. Dan kan je weer meel verkopen om brood te bakken. Catharine, zijn zus van 15, die vorig jaar is getrouwd, die helpt ook mee. Die woont een paar straatjes verder met haar nieuwe familie. En die kraaltjes, hè, die ze rijgen, nou, daar zitten soms hele mooie plaatjes op. Er zit er wel eens eentje van Maria. En ook wel eens heel veel eigenlijk met een blauw oog erop. Want weet je, dat blauwe oog, dat beschermt je. En die ziet je overal. En die beschermt je voor kwaad, voor ziekte of voor erge dingen. Dus dat zit ook allemaal in die armbandjes. Eigenlijk klopt dat toch niet, hè? Want weet je wat hij leren moet voor de zaterdagclub bij de kerk in het centrum? Want daar gaat hij vaak meestal wel zaterdags heen, zaterdagsmorgens. Nou, deze week moet hij een tekst leren uit Psalm 32. Lezen vindt Alexi heel moeilijk en daarom luistert hij des te beter. En weet je hoe hij goed zo'n tekst kan leren? Dan gaat hij hem zingen. En ik hoorde dat, of de dominee, of jij vertelde dat, van zingen, dat helpt om dingen te onthouden. Dat doet Alexi ook. Het is wel een hele lange tekst, hoor. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Zie je wel? Ook een oog. Ja. Maar goed, bij hun thuis, dat verdiende geld van moeder is natuurlijk niet genoeg. En vader verdient ook wel, maar eigenlijk ook niet genoeg. Ze hebben nog wat extra werk. Dan gaan ze naar de stad in Saranda aan de zee. En er zijn toeristen. En die gooien nog wel eens plastic weg. En dan verzamelen ze de plastic flesjes. En oud ijzer, wat bij de flats ook wel neergegooid wordt door mensen. En dan brengen ze dat naar een opkoper. En dan krijgen ze daar geld voor. Maar je snapt wel dat er wel altijd wel wat te doen is voor Alexi. Maar niets vertellen, hoor. Sst, een geheimpje. Over een poosje is moeder vast heel blij. Want Alexi is aan het sparen voor een verrassing. Dan krijgt moeder een verrassingspakket. Goed, ze zijn thuis. Zo joh, Nico. Ruik je dat? Ik denk dat Nenna gebakken ui en tomaat heeft klaargemaakt. Daar heb ik wel zin in. Gelukkig hebben we vorige week weer oregano, die kruiden, gedroogd, hè? Ik ruik het er gewoon bovenuit. Nou, maar ik ruik het zelf gebakken brood, hoor, zegt Nico. Ze mogen alvast eten, gelukkig. Want na een dag houts of dat gras sprokkelen, hebben ze wel trek gekregen, hoor. Andoni en vader, die eten wel later. Hé, morgen mogen we weer naar school. Dan is Teta Barda er weer. Ook Nico gaat graag naar school. Hun school is 's middags in een omgebouwde container in hun wijk. 3 middagen komen de juffrouws om hen te helpen om te leren lezen, te leren schrijven en rekenen. Want Alexi vindt leren wel heel moeilijk, hoor. Hij vindt het sowieso al moeilijk om rustig op zijn stoel te zitten. Hij ziet van alles in de klas en hij wil er dan graag over praten. Gelukkig wordt Teta Barda niet boos, want ze begrijpt de kinderen van de school heel goed. En weet je, als ze zingen, dan zijn ze de beste van het dorp. De volksliederen en die geschiedenisliederen van het land, die kunnen ze helemaal uit hun hoofd. En ze zingen ze met zoveel gevoel. Als het dan een verdrietig lied is, dan lopen soms zelfs de tranen over de wangen van Alexi. Dan is hij er ook een verdrietig van. Maar als het een blij gezicht is, dan kan hij niet stilzitten. En dan moet hij wel een beetje springen en zwaaien met zijn armen. Heerlijk is dat. Zegt Nico, terwijl die tomaat naar binnen slurpt.
We moeten ons nog wel wassen straks, hoor. Want vorige week toen ik naar school ging, toen moest ik terug, omdat mijn handen vies waren. Ze hadden wel gelijk, hoor, want er zat zelfs nog modder aan. Maar deze keer zal ik er beter voor zorgen. Want soms mopperen de jongens wel, maar ze gaan reuze graag naar school. Want als je kunt lezen en schrijven, dan kun je later beter werk doen en meer geld verdienen. Werk, nou vroeger was er werk genoeg. Ook voor hun volk, de Roma's. Toen Enver Hoxha nog de baas was in het land, toen hij regeerde, zijn er heel veel woonhuizen gebouwd en hoge flats. Er moesten kanalen worden uitgegraven, wegen aangelegd. Er was veel werk in de boomgaarden met olijven, met sinaasappels, met mandarijnen. Vader vertelt daar wel eens over. Dat was nog eens een fijne tijd, zegt hij dan. Toen was er werk voor iedereen. Ook voor hen, de Roma's. En nu? Nu zijn er veel mannen op straat. En overdag drinken ze koffie in die koffierestaurantjes. En er werken ook wel mannen 's nachts, hoor. Als bewaker van de gebouwen. Gelukkig wel. En de moeders, ja, ze kunnen ook wel schoonmaken. Of ja, net als een moeder doet, die armbandjes rijgen of andere werkjes. Maar daar maken Alexia en Nico zich nu niet meer druk om. Met een volle maag is het heerlijk slapen. En ook al hebben ze maar een klein plekje op dat matras, op de grond, vlak bij het fornuis in de keuken, dan kun je toch lekker slapen. Heerlijk. Gebreide deken, lekker over je heen. En nog één keer kijkt Alexi door een kiertje van zijn ogen naar dat kastje vlakbij hem in de keuken. Want daar onderin, dat kastje, en moeder weet het niet, daar ligt een zwarte plastic zak. Er komt steeds weer wat bij in die zak voor de verrassing. De andere dag helpen ze eerst vader nog met het sorteren en de slechte grassen eruit halen. Zijn ze nog een heel poosje mee bezig. Maar ze krijgen een compliment van vader. Dat gebeurt niet vaak. Zo jongens, nou naar school. Vooruit, opschieten. Neem maar een stuk brood, want moeder is naar Saranda om ijzer te halen. En je weet, doe je best. Jullie moeten zorgen dat je het beter krijgt dan wij. Laat het zien. Nou, vader is in een goede bui vandaag. Dat is nog wel eens wat anders. Vooral als hij een beetje te veel van de zelfgestookte raki op heeft. Poeh, dan is hun huisje echt te klein. Dan kun je maar beter verbergen in een hoekje of gauw naar buiten gaan. Want dan kan vader heel erg tekeer gaan. Dan ben je bang ervan. Maar ze moeten naar school. Alexi die kijkt onder de enige stoel die ze hebben. En daaronder ligt een hele hoop met schoenen. Hij pakt er een paar. Hij moet twee dezelfde hebben natuurlijk. Kom op, roept Nico. Schiet toch op, Alexi. We moeten gaan. Ik zie al kinderen bij de container staan. Anders ga je toch ook op blote voeten, net als ik. Nee, ik moet schoenen. Zoek nog verder. Nou, deze dan maar. Ja, de een is wat groter dan de andere, maar de kleuren lijken best wel op elkaar. En hij stapt erin, veel te groot, maar goed, dat geeft niet. En schokt achter Nico aan. Tatabarda staat hen al op te wachten. Hetsch, hetsch, zegt ze, schiet op, naar binnen, jullie zijn laat. Ze gaan beginnen. Met rekenen. Dat is handig voor later, dat begrijpt Alexi wel. Met het puntje van zijn tong uit zijn mond gaat hij de mooie cijfers schrijven. Maar stil zit op zijn stoel, dat lukt hem gewoon niet. Het heen en weer schuiven, dat gaat echt vanzelf. En als de juf langskomt, dan schrikt hij. Zal het wel goed zijn? Beter schrijven, Alexi. Beetje rustig werken, zit er stil. En
die plussommen die doe je nog maar even over, want die kloppen niet allemaal. Nou, met een rood gezicht gaat hij weer verder. Want een standje krijgen, dat is nooit leuk. De middag vliegt voorbij. Alexi heeft echt zijn best gedaan en die heeft er echt rode en warme wangen van gekregen. Als de kinderen weer naar huis gaan, dan komt tante Barda naar Alexi toe. En ben je nog naar de kindermorgen geweest? In de kerk, vraagt Alexi. Jazeker, wel 6 keer. En als het kerst is, dan krijgen we een verrassingsdoos, dat hebben ze verteld. Hij kijkt de juf blij aan. Maar mooi hoor daar, echt mooi daar. Een heel groot huis is het, het huis van de kerk. En het ruikt er zo lekker, naar verf. En juf, er zijn zoveel stoelen. Dan moet je wel heel rijk zijn, hè? Ja, ja, zegt de juf. Geniet er maar van. En luister maar goed daar. Je hoort daar goede woorden. Woorden die je moet onthouden, Alexi. Ja, 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 maar dat doe ik ook, zegt Alexi. Want als ik ze op kan zeggen, dan verdien ik een punt. En als je veel punten hebt, dan krijg je wat. Ja, ja, lacht de juf weer. Je best doen, hè? Geniet ervan. De juf weet wel hoe het daar in de kerk gaat, want ze is er zelf ook altijd op zondag. Dat heeft de juf zelf verteld tegen hem. Daar geloven ze dat God in de hemel zorgt en dat hij alles ziet. Tja, moeder denkt er anders over. De knoflook die ophangt bij de deur, een grote streng, dat beschermt je. Dan word je niet ziek. In ieder geval niet heel erg ziek. En wat dacht je van het blauwe oog dat overal te vinden is in hun huis? Op een steen geverfd in de kast en daar boven de deur en onder het bed van vader en moeder zelfs. Dat oog, dat ziet overal, dat blauwe oog. Dat kan alles zien en je beschermen. Net als die kraaltjes die moeder rijgt aan die armbandjes of ja, die steen aan moeders ketting waar ook dat blauwe oog op geverfd is. Zou God dan net zo machtig zijn als dat blauwe oog? Zou God echt alles zien? Die zaterdag gaat Alexi weer naar de club. Er zijn juffen en meesters. Felix, die nou evangelist mag gaan worden, die was ook altijd meester op de club. Prachtig vindt Alexi dat. En zingen dat ze doen, joh. Ook over God. Hij is trouw. Hij is machtig. Hij kan zorgen. En zelfs je een nieuw hart geven. Daar snapt Alexi nog niet veel van. Jij wel? Wat is dat om een nieuw hart te krijgen? Vandaag kan hij niet zo goed luisteren. Alexi wipt maar heen en weer op zijn stoel. En de meester kijkt al eens naar hem. En nog eens. Tja, wat weet je? Alexi heeft een plan. Hij moet er steeds aan denken. Straks, hè? Die zwarte zak met verrassingen voor moeder die daar in de keuken ligt, verstopt, die is nog lang niet vol. En in dit grote huis, in deze kerk, in het centrum, daar zijn mooie kasten. Ook in de keuken is een kast. En weet je wat daarin zit? Heel veel. Pakjes koek, suiker, koffie, wc-papier. Hij heeft al 2 keer heel stilletjes wat meegenomen. De eerste keer 2 rollen wc-papier. Thuis in de zwarte zak gedaan. Niemand heeft het gezien en niemand zal het merken, ze hebben hier toch heel veel. Hij heeft de vorige keer een pak koekjes meegenomen. Mee naar huis, ook in de zwarte zak. Vandaag neemt hij weer wat mee. Voor moeder, wat zal ze blij zijn, toch? Wat zeg je? Wat dacht je nou? Is dat stelen? Nou, dat woord kent Alexi niet hoor. Nee, meenemen, dat klinkt toch niet zo erg? Oh, je moet opletten, want de meester is nog steeds aan het vertellen, maar hij is bijna klaar met zijn verhaal. Alexi heeft nog best wel veel gehoord hoor, best wel. Het gaat over Zacchaeus die uit de boom moest komen. En hij had zich nog wel zo goed verstopt. Ja, toch ontdekt. Dus de Heere ziet toch alles. En toen, hè, ja, dat heeft Alexi ook gehoord. Weet je wat Zacchaeus toen deed? Even luisteren hoor. Hij gaf alles dubbel terug. Wat hij genomen had wat niet eerlijk was. Stel je voor, ben je gelijk alles weer kwijt? Nou, dat is ook niet leuk. Hé, Alexi, roept Zacchaeus, ga je mee naar beneden? We krijgen lekkers en drinken. Kom op, joh. Oh ja, Alexi, die moeten we eventjes goed nadenken. Drinken, wat lekkers, beneden en meenemen voor thuis. Na de club lopen de meesters en de juffrouws mee naar buiten en ze praten nog wat met de kinderen. Alexi glipt snel de keuken in. Ja, er is niemand. Hij kijkt om zich heen, want daar in het keukenkastje. En ineens krijgt hij een rode kleur. Oef, de tekst die hij moest leren. Mijn oog zal op u zijn. Ja. En het verhaal? De Heere Jezus zag Zacchaeus, ook al was hij nog zo goed verstopt. Hij ziet dus alles. Hij zal toch niet Alexi zien hier in de keuken? Is de Heer Jezus dan net als dat blauwe oog bij hun thuis? Daar staat het blikje koffiepoeder. Alex, zijn hand gaat al in de kast. Hé, hey, Alexi, jij hier? Klinkt de stem. Alexi schrikt, hij valt op de grond en het koffieblikje rolt over de grond. We moeten samen eens even praten, zegt de meester die binnen is gekomen. Zo is er in de keuken van de kerk een gesprek geweest, een lang gesprek geweest. We merkten de laatste weken dat er steeds iets verdween, maar we snapten niet hoe dat kon. Ja, meester, ik deed dat. Maar het is voor moeder. Want er staat zoveel en ik dacht, niemand merkt dat. Maar van de schrik komen de tranen op zijn wang. Het laat een spoortje achter. De meester legt uit dat het verkeerd was wat hij deed. Iets pakken van iemand anders is stelen. Je moet eerlijk zijn. Alexi hoort dat de Heere alles ziet. Maar ook weet de Heere wat Alexi nodig heeft. Hij mag het ook aan de Heere vragen, dat is bidden. Ook om te vechten tegen de zonde. Nee, niet zulk vechten zoals de opa van vader altijd zei. Pak je geweer en ga, mijn zoon. Pak de wapens en verdedig je land. Nee, anders vechten. Vragen om sterk te zijn. En de zonde niet te doen. Een nieuw hart vragen. De Heere kan het geven. De juf had gelijk. de school. Hij hoort hier goede woorden. Daar kan hij van leren. Woorden die hij moet onthouden. Dan gaat Alexi naar huis. En met een plan. Zacchaeus gaf alles terug. Alexi ook. De plastic zak met spullen. Hij zal zorgen dat het weer terugkomt in de kerk. En de verrassing voor moeder dan? Nou, daar gaat hij extra voor werken om het eerlijk te kopen. Dat heeft hij beloofd aan de meester. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat leerde hij deze week. Dat zijn goede woorden. Woorden uit het Bijbelboek van de kerk in het centrum. Woorden om te onthouden. Zou de Heere deze woorden ook tot hem willen spreken? Een zigeunerjongen uit de armste wijk, uit Delphine?
Dominee Boeder is er nog niet. Hij zou proberen er nu ongeveer te zijn. Anders stel ik voor dat we eerst de psalm zingen, lofzang van Simeon. Wie weet komt hij dan binnenlopen. Mocht dat niet zo zijn, zou dan ouderling Kardux met dankgebed willen besluiten? Dat kan wel, hè. Dan zingen we nu eerst de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Als de dominee er is, dan hoopt hij met dankgebed te besluiten. En anders dan komt ouderling Kardux naar voren.
Ik had eigenlijk gehoopt dat de dominee er inmiddels zou zijn. Maar het is de dominee bij de gehandicapten. Dienst. We hebben gehoord, mijn oog zal op u zijn, jongens, meisjes. Kinderen, dat dat waar mocht zijn, dat de Heere op ons zal willen zien. En dat we ook altijd er maar erg in zouden hebben, in heel ons leven, dat het oog des Heeren op ons is. Maar nu mocht het ook wezen dat dat oog des Heeren in gunst op mocht zijn. Daar moeten jullie wel veel om vragen. We zijn verblijd zo in deze middag, die zendingsmiddag geweest te zijn. Belangstelling is niet zo groot. Ik denk ook wel in verband met de corona, maar we hebben toch een goede middag mogen hebben. De Heer mogen het zelf met zijn zegen achtervolgen. En dan gaan we nu proberen om het dankgebed te eindigen. Allemaal wel thuis.